Geliefde gemeente, het Bijbelboek Richteren bevat in feite twee inleidingen. De eerste inleiding vindt u in hoofdstuk 1 en dat loopt door tot en met hoofdstuk 2 vers 6. Daarin wordt beschreven wat er gebeurde onmiddellijk na het overlijden van Jozua. Toen heeft zich een alliantie gevormd onder de overblijvende Canaanitische stammen. En ze stonden onder leiding van een zekere Adoni-Bezek. Dat kunt u lezen in hoofdstuk 1. Adoni-Bezek betekent de heer van Bezek. Bezek was een stad. En die stammen hebben zich samengevoegd. En dachten dat ze nu Israël wel konden overwinnen, omdat hun leider Jozua gestorven was. En toen is het volk naar het heiligdom te Silo gegaan. En daar hebben ze de Heere gevraagd wat ze moesten doen. En toen heeft de Heere geantwoord dat Juda de aanval moest openen. Niet afwachten, maar deze overmacht aanvallen. Heeft Juda samen met Simeon gedaan. Simeon lag helemaal binnen het stamgebied van Juda. Een broederstam. En samen hebben zij de aanval ingezet. En ze hebben Adoni-Bezek overwonnen. En hen een gepaste straf gegeven voor al de wreedheid die hij in zijn leven gedaan had. En daarna is Juda verder gegaan. Juda heeft ook de Filistijnse steden, verschillende daarvan, overwonnen. We lezen ook in hoofdstuk 1 hoe de zonen van Jozef, de stammen Efraïm en Manasse, dat zij Bethel veroverd hebben. Daar waren grote bolwerken toen van de Canaanieten. Het leek eerst heel goed te gaan, gelijk na het sterven van Jozua. Maar daarna, dan stagneert de aanval. En dan gaat Juda niet meer verder om de Canaanieten te verdrijven uit het dal. Omdat de Canaanieten ijzeren wagens hadden en paarden. Maar Juda had moeten terugdenken aan Jozua, die ook tegen een overmacht op moest staan en ook tegen paarden en wagens moest vechten, en terwijl de Israëlieten alleen maar voetvolk hadden. Maar toen heeft Jozua de paarden verlamd en heeft hij de wagens met vuur verbrand. Zo had de Heer het ook al beloofd door Mozes, dat wanneer ze tegen wagens moesten strijden, gevaarlijke strijdwagens, dat ze niet moesten vrezen, maar doorgaan. De Heer zou met hen zijn. Maar Juda heeft het niet gedaan. En dan zien we bij de andere stammen in hoofdstuk 1 en het begin van 2, dan zien we dat de stammen niet verder gegaan zijn met het land te veroveren. Ze werden moe. En ze hadden het wel kunnen doen, want ze werden sterker. Ze werden allengskens, al langzamerhand werden ze al sterker. Wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze maar de Canaanieten seinsbaar gemaakt. En dat betekent, ze hebben ze belasting laten betalen, voor hen laten werken. Daar konden ze nog wat aan verdienen. En ze hebben ook hun heiligdommen intact gelaten. En zo is het gegaan na het sterven van Jozua. En dat ziet u beschreven dan in de eerste inleiding van hoofdstuk 1 tot en met 2 vers 6. Maar bij hoofdstuk 2 vers 6, daar begint eigenlijk de tweede inleiding op het boek van de Richteren. En dat geeft ons dan een totaal overzicht over wat er gebeurt in het boek van de Richteren. Daar wordt dan gesproken over het groot moreel verval onder het volk. Daar wordt gesproken over de vreselijke afgoderij, de verschrikkelijke praktijken die plaatsvonden. En dan zien we een tijd van maatschappelijke chaos en een groot zedelijk verval. Er wordt ons allemaal in een overzicht wordt dat ons verteld. Om een voorbeeld te gebruiken, misschien bent u wel eens in het Watersnoodmuseum geweest in Nieuwerkerk. Maar als u daar binnenkomt, dan vindt u gelijk links als u binnenkomt een gelegenheid en dan wordt u een film vertoond van de watersnood, van hoe de dijken doorbraken in 1953. En ook daarna de ontreddering die er was, maar ook de wederopbouw, hoe de dijken weer gedicht werden en hoe daarna het gegaan is dat het weer een bloeiend land geworden is. U krijgt aan het begin van het Watersnoodmuseum, krijgt wel een overzicht van alles wat u kunt zien in dat museum. Het is best de moeite waard om daar eens met uw kinderen naartoe te gaan. Wel nu, zo geeft hier het boek Richteren ons ook al een overzicht van alles wat u verwachten kunt in dit boek van de Richteren. Het spreekt ons van het ontzaglijk moreel verval. Het was ook verschrikkelijk wat daar gebeurde onder het volk. En weet u, het is ook heel snel achteruit gegaan. Dat duurde echt geen generaties en jaren. Dat was met één of twee generaties, was er al een verschrikkelijk moreel verval opgetreden onder het volk. En dat wordt aan het einde van de boek Richteren geïllustreerd met twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld was van de vreselijke afgoderij die plaatsvond in dat volk, ook met name door de stam Dan, in de hoofdstukken 17 en 18, en hoe ze een leviet gehuurd hebben. En dat hij dan 10 zilverstukken en een kleed kreeg en levensonderhoud. En dan kon hij maar voor priesters spelen ergens in Dan, in een nieuwe stad die ze gebouwd hadden. Dat vroeger Laïs heette. Een vreselijk moreel verval in de godsdienst. Maar daarna ziet u in Richteren in 19 tot en met 21, daar eindigt het boek mee, de verschrikkelijke schanddaad van de Benjaminieten. Het verkrachten en het vreselijke immoreel verval wat daar gebeurd is allemaal. En dat er daarna ook weer een strafgericht uitgeoefend wordt op Benjamin. En dat dat al heel veel bloed is daarbij gelaten en heel veel slachtoffers gevallen. Het was een vreselijke binnenlandse oorlog. En weet u, dit heeft plaatsgevonden niet aan het einde van de Richteren tijdperk, maar aan het begin, want er staat daar in hoofdstuk 20, vers 28, dat toen Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, was hoge priester. Dus toen al aan het begin van de Richterentijdperk heeft zich dat verschrikkelijke gebeuren van de stam van Benjamin al plaatsgevonden. Dus zo ziet u al een vreselijk verval in het boek van de Richteren. Het is ook een teleurstellend boek om steeds te zien hoe het volk dan steeds achteruit ging. Wel nu, we willen nadenken nu over een overzicht van de tijd van de Richteren. We zien ten eerste de zonden van Israël en ten tweede de trouw van God. We zien hier in ons tekstgedeelte een overzicht van de tijd van de Richteren. We zien de zonden van Israël en de trouw van God. Gemeente, wanneer u Genesis 1 leest, dan is dat een schitterend hoofdstuk, waarin de macht van God getoond wordt dat de Heere alles geschapen heeft wat er is uit het niet door zijn spreken. En jonge mensen, zo is alles ontstaan. God heeft gesproken en het was er, want hij gebiedt en het wordt terstond. Maar wat u ook ziet in Genesis 1 is dat God totaal anders is dan de afgoden. God is alleen. Hij is van eeuwigheid af alleen geweest. De drie enige God. Hij heeft niemand nodig naast zich. Terwijl de afgoden hebben allerlei andere goden en godinnen naast zich. En zo hebben de heidenen gesproken en gedacht en verzonnen dat de goden, de afgoden, seksuele contacten hadden met elkaar. Maar de God van de Bijbel is alleen heilig, almachtig, eeuwig, alwetend. Hij heeft niemand naast zich. En de engelen zingen voortdurend: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En zo worden deze feiten die ons geopenbaard worden, die staan volkomen haaks op het godsbeeld van de mensen, van de heidenen. Voor de Kanaanieten was hun hoofdgod Baal. En Baal was de god van de storm. En hij was ook de god van de vruchtbaarheid. En de vruchtbaarheid was voor de Kanaanieten van levensbelang. En nu had Baal een godin naast zich, dat was Astarte. En de Kanaanieten geloofden dat de vruchtbaarheid van het land en van het volk en van de dieren, dat was afhankelijk van de vruchtbaarheid van Baal en Astarte. En door hun handelingen zouden dan de vruchtbaarheid op aarde opgewekt worden. En zo komen de heidenen, de Kanaanieten ertoe om tempelprostitutie te bedrijven. Want als de goden zouden zien hoe de mensen zich voortplanten, dan zal dat ook bij de goden bewerken dat zij de vruchtbaarheid op aarde zullen bevorderen. Dan zal de graan en de olijfolie en de wijn, dat zal allemaal weer vloeien. En het was tussen deze heidenen, deze Kanaanieten, dat de Israëlieten woonden. En ze hadden vele van hen in het leven gelaten. De Heer had gezegd, ze moesten gestraft worden, gedood worden. Een rechtvaardige straf van God over hen. Nadat de Heer eeuwenlang geduld gehad had, al sinds de dagen van Abraham en daarvoor, had de Heer geduld gehad met dit goddeloos volk. En de Heere wilde dat ze gestraft zouden worden. Maar de Israëlieten hebben het niet gedaan. Ze hebben tussen hen gewoond. En ach, ze vonden die Kanaanieten ook wel best vriendelijke mensen. Je kon toch ook wel best wat van ze leren. En dan kunnen we ons voorstellen dat zo'n Kanaaniet met zijn Israëlitische buurman sprak. En zei van, ja, het is toch geweldig wat jullie God gedaan heeft. Jullie God heeft jullie door de Rode Zee gebracht, dat hebben we gehoord. En door de Jordaan, en jullie God is een machtige God en heeft jullie dit land gegeven. Maar ja, besef toch goed, jullie kennen dit land niet en jullie kennen de ritme van de natuur ook niet. En jullie weten ook niet hoe de landbouw plaatsvindt. Wij kunnen jullie nog wel iets vertellen van hoe dat allemaal gaat. Ga nou maar mee naar onze samenkomsten, buurman. En neem je zoon maar mee. En wat allemaal plaatsvond tijdens die bijeenkomsten. Dat was verschrikkelijk. Dat waren verderfelijke, verworden praktijken. Waar iedereen zich uiteindelijk vuil bij voelde. En waarbij de gewetens bezwaard werden. Want zo heeft God toch een mens geschapen met de geweten. En zo werden ook verhoudingen tussen man en vrouw verstoord. En zo was er uiteindelijk verharding en liefdeloosheid. Was daar schering en inslag. En de verharding vond plaats. En zo hebben de Israëlieten dat gezien en ze zijn ertoe aangetrokken door al die perversiteiten. En zo kunnen we ons voorstellen dat de Israëlieten toch gauw verleid werden om mee te doen met deze goddeloze praktijken. En steeds weer vielen ze terug. En dat is de doorgaande ellende van het Richterenboek, maar ook later in de Koningen eigenlijk tot aan de ballingschap toe. De Israëlieten hebben zich niet afzijdig gehouden. Ze hebben meegedaan. En zo zien we toch, gemeente, onze tijd voor onze ogen geschilderd. Wij leven ook in een tijd waarin overspel geadverteerd wordt. Was er in de jaren 60 al een doorbreken van seksuele normen door God gesteld. De laatste 10 jaar is er een tweede vloedgolf gekomen. Waarbij iemand alles wat hij wil kan vinden onder zijn toetsenbord. Met de gevolgen van verharding, van verkilling, van een bezwaard geweten, verstoorde relaties, ellende, verslaving, pijn, verlies uiteindelijk van alles. En verlies van het huwelijksgeluk, van de blijdschap die God zo geschapen heeft. Tussen een man en een vrouw, om zich in elkaar te verblijden, zodat het huwelijk tot ontplooiing kan komen en dat het gezin een rustplaats kan zijn. En dat wordt nou alles met voeten vertreden. Wat God geeft is goed, maar wat de wereld geeft is keihard. En wee de mens die de inzettingen van God overtreedt. En daarom wil de Heere dat jij ook je lichaam rein bewaart tot op je huwelijksdag. En wat God wil is goed voor je. God wil het goede voor jou. En de Heere weet dat als je zijn geboden overtreedt, dat je dan in ellende komt en pijn zult hebben. En hoe kan een jong mens zich nou wapenen tegen al die verleidingen en al die impulsen die elke dag erop je afgeschoten worden, waar je niet naar wilt kijken en opeens staat er weer een afbeelding voor je. Hoe moet je dat tegen wapenen? Zodra je zo'n afbeelding ziet, keer je haar ogen weg. En loop door. En ga er niet geïnteresseerd naar kijken. Hoe minder je kijkt, hoe minder effect het heeft. Vlucht er vandaan. Maar veel meer is nodig. Dat er een levende band mag komen met de Heere Jezus Christus. Dat er een levende gemeenschap mag komen met Christus. Dat er een leven mag zijn van overgave aan Hem. Van een buigen voor Hem. Van het belijden dat de Heere alleen de God is van alle genade. Dat Hij alleen het eeuwige leven heeft. En belijd je zwakheid voor Hem. En bid Hem om kracht en genade. En laat toch de accent in je leven mogen zijn om het woord van God te onderzoeken. En dat je leven besteed mag worden voor Hem. Wat wilt u dat ik doen zal, Heere? Mijn leven ligt aan uw voeten. U moet mijn koning zijn. U moet mijn priester zijn die voor mij de zonden betaalt. U moet voor mij de profeet zijn die mij onderwijst en leert en leidt u mijn leven. Dat ik u mag liefhebben, met u mag gaan. En zo wordt een mensenziel ook bewaard en beschermd. Door de kracht van de liefde van Christus. En door de gemeenschap met Hem. Zo wordt een mens voor vergiftiging bewaard. Maar helaas, Israël heeft zich wel laten vergiftigen. Dat gebeurt niet onmiddellijk. Nee, ze kwamen daar in die tempelpraktijken van de Kanaanieten en eerst schrikken ze natuurlijk wat daar gebeurt. En daarna schrikken ze wat minder. En daarna gaan ze het interessant vinden en voor je het weet zitten ze er middenin. Net zoals uw dochtertje. U hebt nieuwe schoentjes gekocht. En ze is er heel trots op en blij mee. En ze loopt ermee door de kamer. Heel voorzichtig. Ze wil niet dat ze vuil worden. En na 4 dagen loopt uw dochtertje door de modder met diezelfde schoentjes. Zo gaat het ook met een mens. Een mens geeft gauw toe. En de Israëlieten hebben het ook zo gedaan. En natuurlijk willen we de Heere niet verloochenen. De Heer is onze God. Maar de Kanaanieten weten ook wel wat over de vruchtbaarheid van dit land. Maar daarmee heeft Israël het eerste gebod geschonden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En zo kun je in feite de zonde van de Israëlieten op 3 manieren omschrijven. Dat vindt u ook in de versen 5 en 6 van hoofdstuk 3. Ze gingen wonen in het midden van de Kanaanieten. Er ontstonden gemengde huwelijken. Ze gaven hun dochters aan de Kanaanieten ten huwelijk. En ze namen dochters van de Kanaanieten tot vrouw. En tenslotte heeft Israël totaal gefaald. Omdat ze de afgoden van de Kanaanieten gingen dienen. En hoe leven wij, gemeente? Wij leven ook nu onderhand in een heidense cultuur. Ook wij staan bloot aan allerlei verleidingen en gevaren. Israël heeft compromissen gesloten met de heidenen. En wat doen wij? Sluiten wij ook compromissen? Zeggen wij ook, ja, wij hebben toch ook de waarheid niet in pacht. En andere goden hebben toch ook wel wat. Ik hoop niet dat er iemand is die dat beweert. Hier in de kerk. Zo kunnen ook compromissen gesloten worden van, ja, je hoeft toch niet altijd zo precies te zijn. Je hoeft toch niet altijd zo streng te leven. Je kunt er wat meedoen. Iedereen doet het toch. Iedereen is er toch mee bezig. Op school. Op het werk. Het is allemaal heel gewoon. Maar heeft de Heer er geen recht op? Dat wij niet luisteren naar de cultuur. Dat wij niet luisteren. Naar de dwaalleringen die er zijn in Nederland. Die de kerken bedreigen. Meer als ooit tevoren. En dat we niet luisteren naar wat de cultuur ons dicteert over normen en waarden. Maar heeft de Heer geen recht op dat we naar Hem luisteren? Zo zegt de Heer. We zullen bij zijn woord moeten leven in deze postchristelijke samenleving, waarin ieder maar leeft voor zichzelf en een ieder doet maar wat goed is in zijn eigen ogen. We zullen thuis moeten raken in dat woord van God. Daarom, jonge mensen, lees dat woord. Ik sprak laatst een onderwijskracht uit mijn gemeente. Die zei, 10 geleden was er meer kennis onder de kinderen op school en onder jongeren. In vergelijking met nu. De laatste 10 zijn er zoveel impulsen bijgekomen. Je wilt meedoen met apps en van alles en nog wat. Zoveel impulsen. Maar lees en studeer in dat woord elke dag. En als je dat niet doet, maak dat nu een gewoonte ervan, want anders overleef je het niet. En word je meegesleurd met de heidense cultuur van onze dagen. Er is maar 1 ding wat je redden kan. En dat is een levend geloof. Dat is weer die gemeenschap met Christus. En dat vind je op je knieën. Dat vind je in zijn woord. Dat zul je zelf moeten ontdekken wie jij bent voor God. Dat je voor God niet kunt bestaan vanwege je egocentrische insteek en je houding. En dan moet je van verlost worden dat je voor de Heere gaat leven. En dat kan de Heere je alleen laten zien en je laten ervaren en je laten toestemmen. De Heer alleen kan je trekken. Hij trekt door middel van zijn woord. En dan zul je de schoonheid van Christus leren zien. En dan zul je ook door zijn genade de liefde van God leren kennen in je eigen hart. En als die liefde van de Heer in je hart werkt, dan zie je dat Hij de liefste is onder de mensenkinderen. Er is niemand met Hem te vergelijken. Dan snap je nou wat die mensen vroeger zeiden. Weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik nu ben. Want de liefde van God uitgestort in je hart is het rijkste wat er is. En dan zo wint de Heer een volk in voor zichzelf. En dat leer je vanuit het woord. Daarom studeer dat woord. Niet meer overheen lezen. Mediteren, zeiden de mensen vroeger. De Puritijnen zeiden niet zozeer het woord lezen, maar over het woord mediteren, nadenken. Lees het hoofdstuk nog een keer. En probeer te vertolken in het gebed. Zo zul je de Heere vinden. Dat zegt Hij zelf in zijn woord. En zo zal er ook bekering plaatsvinden. Dat had er moeten plaatsvinden onder Israël. Radicale bekering. En in bekering leer je zien dat God recht heeft op alles van jou. Je leven, je talenten, je krachten, je lichaam, alles. En zalig die op die plaats terechtkomt. Dat Hij het zegt, Heere, alles is van U. Dat ik bij U mag horen. Dat U mijn Heere zult zijn. Want hoe kwam het nou toch eigenlijk dat die Israëlieten toch zo gauw werden meegesleurd en meegezogen door de Kanaanieten? Ze wisten toch dat die Kanaanieten geen stand konden houden tegen de Israëlieten. Ze wisten toch dat de God van Israël sterker was. En dat de God van Israël hen manna gegeven had in de woestijn. Hen uit Egypte geleid had. Ze wisten dat toch wel? Ja, ze wisten dat wel. Dat waren ze niet vergeten. Maar toch staat er in vers 10 dat een geslacht opstond dat de Heere niet kende. En ze kenden ook niet het werk dat de Heer aan Israël gedaan had. En toen deden zij kwaad in de ogen des Heeren. Wat betekent dat? Waren ze het allemaal vergeten? Nee, waren ze niet vergeten. Ze wisten heus wel dat de Heere al die daden gedaan had in het verleden. Maar toch kenden ze de Heere niet. Ze kenden de naam van de Heere wel. En ze wisten wel dat de Heere er was. Maar ze kenden de Heere niet persoonlijk. Ze kenden Hem niet in hun hart. En nu kennen wij allemaal hier de naam van de Heere. We weten allemaal wat er staat geschreven in de geschiedenissen van Gods woord. De een misschien wat meer dan de ander. Maar we kennen allemaal, we weten wie de Heere is, maar kennen wij de Heere nou ook persoonlijk in ons hart? Dat leert u weer in het verborgene, waar we het zojuist over hadden. Achter gesloten deuren, daar ontdekken en leren zien wie God is. Dat deden de Israëlieten niet. Ze kenden de kracht van de godzaligheid niet. En daarom werden ze meegesleurd. Ze kenden dat levend geloof niet. Maar dan kunnen we ons ook afvragen hoe de ouders hun kinderen hebben opgevoed. Hebben de ouders wel getuigd met hun kinderen over wie de Heere voor hen persoonlijk was? Of konden de ouders dat ook al niet eens meer zeggen? Omdat ze het veel te druk hadden om het land te bewerken, dat ze de Heere niet meer zochten. En de grootouders, hoe zouden de kleinkinderen tegen de grootouders opgekeken hebben dat er waardigheid was? Konden ze ook eerbied zien aan de opa's en de oma's? Eerbied voor de Heere, liefde, bewogenheid, gunning, dat het echt is. Ja, opa en oma, die waren echt. Want het kind heeft het zo door, hoor. Namaak en mooie praten en allemaal wetten en regels en zwaardoenerij. Oh, dat hebben de kinderen zo door. Dat zeggen ze niet, maar ze weten het wel. Of zien ze dat echt bewogen, tere, vrezen des Heren is? Wat voor indrukken geven wij aan onze kleinkinderen? U en ik en onze kinderen. Spreken we nog met de kinderen als we thuiskomen uit de kerk zondags bij de koffie? Zitten we dan bij elkaar? En praten we erover op een ongedwongen manier? En als u aan tafel bidt, is het een afgeraffeld gebed? Of spreekt er bewogenheid uit? Merken de kinderen het aan u, dat u de Heere vreest? Hoe voeden wij onze kinderen op? Hoe hebben ze daar gedaan? Onder Israël. Want er stond wel een geslacht op dat de Heere niet meer kende. En ze werken ook niet meer kenden. En jonge mensen, willen jullie ook geleerd worden? Of ben je al zo eigenwijs dat je denkt dat je het allemaal wel weet? Als je naar de catechisatie gaat, daar is een knecht van God. Onderwijst jullie. En je mag hem ook dingen vragen waar je mee zit. Luister je ook. Probeer er iets van mee te nemen. Ga je dan ook leren die vragen thuis? Heb je misschien niet altijd zin in. Maar als je die vragen leert uit hoofd, dan ga je er ook over nadenken. En door dat nadenken ga je ook ontdekken wie de Heere is. Maar als je er tegen verzet, ja, dan hoef je ook niet op te rekenen dat je de Heere zult kennen. En je wilt toch niet verloren gaan? Je wilt toch behouden worden? Je wilt toch het leven kennen? Je wilt toch geen miserabel, ellendig leven hebben op aarde? Je wilt toch een leven hebben waarin de Heere glans aan je leven geeft? Laat je dan ook onderwijzen en leren. Je wilt toch niet wegzinken in het moeras van deze wereld, waarin al zovelen aan het wegzinken zijn. Wel, nu hebben we wat nagedacht over de zonden van Israël, maar we moeten verder en we zien ook de trouw van God. God bleef trouw. En waaruit bleek dat? Dat hij boos werd. Ja, dat is trouw. Hij werd boos, toornig, strafte het volk. Is dat trouw? Jazeker. Stel u voor een man en een vrouw gaan met een andere man. En wat doet die wettige man? Zegt hij, nou ja, laat maar. Nee. Die wetteraman wordt boos. Vindt het verschrikkelijk. Dat is goed. En moet ook vergeven. En er moet ook een toenadering zijn enzovoort. Maar daar hebben we het allemaal niet over. Maar dat de Heere boos werd, dat is de keerzijde van de liefde. Want de Heer is een jaloers God. De Heer had hen ook gezworen dat hij ze zou straffen wanneer ze trouweloos zouden handelen. En zo is de Heere in liefde met zijn volk bewogen. En daarom is hij een jaloers God. En dan geeft de Heere straffen. En de straffen zijn dat de Heere de Kanaan niet meer zal uitdrijven. En dat lezen we ook in het boek van Richten. Lees je niet meer dat de Kanaan niet dan uitgedreven wordt. En je leest ook de toren van de Heer in vers 20. Daar staat dan de uitdrukking dit volk. Als je dat leest, ja, dan dat valt er ons niet op. Maar er wordt in het Hebreeuws een woord gebruikt, dat is het woord goi. En dat is eigenlijk een woord voor de heidenen. Zo spreken Israëlieten over de volkeren rondom hen. Dat zijn de goyim. De heidenen, daar zagen ze eigenlijk op neer. Dat was verkeerd. Dat vindt nog plaats onder de Chassidische Joden. Die kijken neer op de goyim, de heiden, dat zijn wij. Want zij zijn niet het uitverkoren volk, die goyim. Dat zijn wij, zeggen de Chassidische Joden. Maar hier noemt de Heer zijn eigen volk goyim. Terwijl eerder in vers 6 gebruikt de Heer het woordje am, wanneer hij spreekt zijn volk am. Dat weet u nog wel uit Hosea, lo ami, lo niet. Niet mijn volk, maar am. Dat is een bijzonder woord van een woord waarin liefde blijkt voor dat volk Israël. Dat is een speciaal woord om daarmee Israël aan te wijzen. Maar hier in vers 20 gebruikt de Heer niet dat woord am meer, maar gebruikt hij het woord goi. Daarin blijkt zijn toorn. Maar toch is de Heer trouw aan het verbond. Hij geeft hem het volk straffen en zegt de Kanaanieten zo niet meer uitgedreven worden. Maar de Heer is ook trouw door middel dat hij zijn genade toont. Want wat doet de Heer wanneer de Heer wanneer het volk gestraft wordt, in ellende komt, dan worden ze verdrukt en komt de hongersnood, dan gaan ze weer roepen tot de Heer. Want ze weten wel in hun achterhoofd dat de Heer er is. Ze gaan roepen en dan verhoort de Heer en geeft hun richters. De Heer verwekt hen verlossers. In vers 18, het berouwde de Heere, hun zuchtenshalve vanwege degene die hen drongen en die hen drukten. En dat woord berouw, daarin ligt een diepe bewogenheid. De trouwe liefde van God, het berouwde de Heere. Want hij had zijn volk lief, hij had dit volk toch uitverkoren. En daarin zien we God in het hart. En we zien hier in dit woordje berouwde de Heere al de echo van wat u later leest in Hebreeën 4 vers 15. We hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Hij heeft medelijden met onze zwakheden. Ook de zonde waar u tegen strijdt en waarin u valt. Hij kent uw zwakheden. Hij heeft er medelijden mee. Zo was het ook met het volk Israël. Hij was bewogen. En wanneer u valt in deze oceaan van goddelijke barmhartigheid, dan komt u er al meer achter dat de God van de Bijbel nooit verzonnen kan zijn. Hij is totaal anders. Hij is de levende God, de heerlijke God, de barmhartige God. Met zijn onverklaarbare liefde, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Tot een rantsoen, tot een losprijs. Dat vind je nergens anders. Niemand van de heidenen kon zoiets ooit bedenken. Want het past ook niet bij ons gedachtenpatroon. Dat er een God is die vergeeft. die verzoent om niet uit genade. Zo is de barmhartigheid van God. En met die barmhartigheid ziet hij neer op Israël in berouw. En hij keert steeds weer terug. Steeds zakt het volk weer weg. En steeds roept ze weer tot de Heere. En steeds toont de Heere weer berouw. Er komt steeds keer op keer op keer vindt dat hier plaats. Zo zie je ook de slavernij van de zonde. Dat het volk Israël, zolang er een richter was, bleef ze de Heere wel dienen. Maar als de richter stierf, dan vielen ze gelijk weer terug, snel terug, nog erger, nog dieper dan daarvoor vielen ze terug in de afgoderij met al de goddeloosheid. Ze zaten vast in de slavernij van de zonde. Onthoud het maar, als je de zonde doet, kom je onder de macht van de zonde. De zonde werkt verslavend. En bid daarom om verlost te worden van de zonde. En strijd er tegen. En bid de Heer om genade en kracht. In het bidden ligt kracht. Door het bidden ontvangt u kracht om te strijden tegen de zonde. Want alleen de Heere God kan u redden. Het staat er toch ook, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zo is de Heere Jezus, hij zaligt. Want alle verlossing ligt in Christus alleen. En dat hebben wij nodig, want wij liggen allemaal van nature dood in zonden en misdaden. En er is alleen maar voor u en voor jou en voor mij verwachting buiten onszelf, in Hem, in Christus. Alleen Hij kan ons redden van het kwaad wat in ons zit. En daarom wijst heel dit gedeelte naar de noodzaak om Christus te ontvangen. Hij moet komen. Ook al die richters die je zullen komen in dit boek wijzen heen naar de noodzaak van de komst van Christus, de ware richter. En ook uw en jouw leven kan alleen maar gezaligd en behouden worden als Christus in u leeft. Zo komen we weer terug bij de noodzaak van die gemeenschap met Christus, dat Hij in uw hart woont. God is trouw. Trouw aan zijn volk Israël. In zijn toren, in zijn genade, dat hij richters geeft. Maar de Heer is ook trouw daarin dat hij zijn volk onderwezen heeft. We lezen in vers 1 dat de Heer zijn volk steeds weer verzocht. Dat betekent op de proef stelde. Ze moesten een test, een toets doormaken. De richter ging weer weg, hij overleed. En dan zien wat het volk zal doen. Niet omdat de Heere dat niet weet. De Heere weet al lang wat het volk gaat doen. Maar dat het volk het zelf zal gaan inzien. Dat ze steeds weer falen. Steeds weer terugzakken. Ze moeten zelf gaan inzien dat ze ontrouw zijn aan de Heere. Hebt u het al gezien? Hoeveel toetsen hebt u niet gehad? En dat u gezakt bent. Dat u gefaald hebt. En dat u het belijden moet. Heer, ik kan het niet, ik heb u nodig. Hebt u al gezien hoe nodig u Christus hebt in het leven? Dat Christus moet overkomen. Dat Hij alleen u kan verlossen. Hebt u al leren zuchten en hongeren en dorsten naar de Heere Jezus Christus? Het is zalig om zo bij de Heere terecht te komen. Maar dan zien we ook nog de trouw van de Heere daarin dat Hij zijn volk oefende in het strijden. Want dat staat er ook. Dat Hij zijn volk leerde strijden tegen de Heere, tegen de Kanaaniet in vers 2. Opdat de Heere hun de krijg leerde. De krijg, de strijd leerde tegen de Kanaanieten. Steeds weer kwamen ze in de nood terecht. Steeds weer riepen ze. En steeds weer moesten ze strijden. Strijden tegen hun vijanden. Ze moesten leren strijden tegen het heidendom, tegen de Kanaanieten, tegen de afgoderij. Daarin blijkt ook de trouw van de Heer. Hij oefende hen in het strijden. Dat gebeurt ook in het geestelijke leven. Want wij leven ook in het heidendom. En als u de Heer nou kent, dan leert de Heer u ook strijden. Dan leert de Heer u ook waakzaam te zijn. Dan wil je niet zomaar meedoen, dan geloof je ook niet alles. Maar dan hou je aan het woord. En dan leer je ook de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. De strijd tegen je eigen hart en vlees. De strijd tegen de wereld, tegen de verleidingen van de boze. Ken je die strijd? Heb je die strijd al geleerd? Of word je meegezogen? Soms brengt de Heer moeite in het leven om ons de strijd te leren. Soms brengt de Heer ons in een nauwe plaats, in moeite, in nood. En denk je, waarom overkomt dit mij? Ramp op ramp. En dan? Dan gaat u roepen tot de Heer. En dan? Dan vraagt u om kracht om hier doorheen te komen. Dan leert de Heer u strijden. En al is het moeilijk en pijnlijk, toch kan daar een zeer rijpe vrucht uit voortkomen. Uw strijd en uw gebeden zijn niet te vergeefs. Kent u dat strijd tegen het inwonend verderf? Begeert u ook te strijden met de Heere Jezus? Allen die de Heere vrezen worden christenstrijders. En ze struikelen allemaal zo vaak. Maar steeds mogen ze opstaan. Dat wanneer u gevallen bent, dan moet u niet daar blijven liggen. Maar onmiddellijk weer opstaan en het belijden voor de Heere. En kracht vragen om door te gaan in deze strijd. En heerlijk om dan de trouw van God te ervaren. Zijn vergevende trouw, zijn ondersteunende trouw in deze strijd. Zalig om deze God te kennen. Amen.